De lezing uit Gods woord is vanavond uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 7, vanaf vers 36 tot en met 50.
En een der fariseeën bad hem, dat hij met hem at. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf, en staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer, die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf, zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoe danige vrouw deze is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede.
Het laatste wat deze zondares hoort, gemeente, die we ontmoeten in het huis van Simon de Fariseeën, zijn de woorden van Christus, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dat is vers 50. Deze woorden worden bepreekt tegen de achtergrond van zondag 7. We lezen daarom ook zondag 7 uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 7. Er wordt gevraagd, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door hun waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, dat betekent in een samenvatting leren. En die artikelen heeft u net ook samen gehoord. Het thema waaronder vanavond dit gedeelte dat we samen gelezen hebben wordt verkondigd is Jezus en een zondares in het huis van Simon de Fariseer. Jezus en een zondares in het huis van Simon de Fariseer. We letten allereerst op wat Simon denkt. In de tweede plaats wat deze zondares doet en in de derde plaats wat Jezus zegt. En op bepaalde momenten zullen we ook kijken naar zondag 7 van de catechismus. Dus wat Simon denkt, wat de zondares doet en wat Jezus zegt, nou Simons gedachten zijn niet zo fraai. Net zoals dat wij niet altijd zulke fijne en schone gedachten hebben. Daar heeft hij ook aanleiding voor om die gedachten te voeden. Het gaat net als bij ons gemeente, stelt u zich voor dat u op een verjaardag bent, volle kamer. En halverwege de avond gaat de deurbel. Blijkt dat er nog verlaten verjaardagsvisite komt. De gastheer ontvangt ze in de hal, de jas wordt uitgedaan, de deur van de kamer gaat open. En hoe gaat dat dan? Binnen 2 seconden hebben we niet alleen gezien wie het is, maar hebben we ook onze gedachten over hem of haar of niet. Zij dat we hem kennen, maar vooral bij iemand die we niet goed kennen. En dat zijn niet altijd positieve gedachten. Laten we eerlijk zijn. Het is een wonder dat de gast die dan binnenkomt ons niet strak aankijkt en tegen ons zegt, ik weet wat je van me denkt. Maar dat gebeurt wel bij Simon. Aan tafel. Notabene te midden van zijn vrienden en collega's. Ik denk dat de man verstijft van schrik in 1 keer verstarde. Je zou dat maar denken. Over die vrouw die binnenstapt. En met dat je dat denkt, voel je opeens de ogen van die andere gast die je aankijkt. En die je heel direct zegt, ik heb jou nu wat te zeggen. Om jezelf dan te kunnen herpakken, net doen of je neus bloedt, daar is veel voor nodig. En Simon weet dat. Hij weet zich te herpakken. Zijn gezicht strak te houden en tegen Jezus te zeggen, meester, zeg het. Wat kunnen wij ver gaan, hè, gemeente? Het toneelspel. Het spel meespelen. Is er ook al een reden toe om zo te denken? Nou ja, dat ligt eraan hoe je naar die vrouw kijkt. Als je jezelf beter vindt dan een zondares, dan kun je inderdaad zo gaan denken. En zo denkt Simon. Hij denkt vanuit zichzelf. En wie zichzelf de norm houdt en maakt en andere levens daarnaast legt, heeft ten diepste een eenzaam, triest en zielig leven. Die leeft voor zichzelf. En heeft het zo goed met zichzelf getroffen, dat hij andere mensen niet nodig heeft. En er ook niet voor een ander wil zijn. Wat deze vrouw heeft uitgehaald, wel, er zijn verschillende uitleggers die suggereren dat een prostituee is, een hoer, publieke vrouw. Misschien denkt u dat ook als u dat zo leest in Lucas 7, zondares. Nou, dat zal dan daar wel mee te maken hebben, met het 7e gebod. Lucas laat dat liggen, maakt het ook niet concreet en de Heer Jezus maakt het ook niet concreet. En ik haast me ook om te zeggen dat we bij de woorden zondares misschien moeten denken aan een veel ergere zonde dan overspel. Wat dacht u van de zonde van laster? Van roddel? Van liegen? Als ik de catechismus goed begrijp, gemeente, wanneer die geboden te zijner tijd worden uitgelegd, dan is dat het enige gebod waarbij de catechismus opmerkt, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, dat dat een duivelse zonde is. En dat wordt niet gezegd van het 7e gebod. Een duivelse zonde. Laat heel duidelijk zijn, niet om zonde weg te poetsen. Maar wij maken verschillen die we niet bijbels kunnen funderen. De zonde van de laster maakt meer stuk dan de zonde van overspel. Misschien heb ik nu uw naam al genoemd. Als het gaat om zondaar, zondares, lasteren, liegen, roddelen. Simon kent haar. De hele stad kent haar trouwens. Waar Simon de Farizeeën gewoond heeft, dat laat Lucas liggen. Hoeft trouwens ook niet gezegd te worden. Kon zo in Sliedrecht zijn. Hij had niet verwacht dat deze vrouw binnen zou komen. Ze was ook niet uitgenodigd. Dat was trouwens ook geen vraag in het huis van Simon de Farizeeën. Er was een gebod van de rabbijnen. Dat aan de gastmaaltijden, die zij regelmatig belegden samen met hun vrienden en collega's. En die maaltijden werden ook gebruikt om allerlei theologische gedachten te ontspinnen. Om theologische gesprekken te voeren. Om elkaar ook te toetsen in de kennis van de Bijbel en de traditie. Er was een van de geboden van de rabbijn ook in deze dagen dat hoeren, zondaren, tollenaars niet mochten deelnemen aan deze maaltijden. Dat weet Simon, daar houdt Simon zich ook aan, dat weet deze vrouw, maar zij houdt zich niet aan dat gebod. Gelukkig ook maar. Dat zij zich niet houdt aan dit gebod van mens. Simon ziet die vrouw binnenkomen en zijn gedachten gaan meteen. En laat het ook maar even lezen, gemeente, want volgens mij is dat wel de kern ook van dit gedeelte en ook het hart van zondag 7 vanavond. Als Simon die vrouw ziet binnenkomen, dan weet hij meteen wie ze is. En hij zegt bij zichzelf, vers 39, dus dat is niet hardop, maar in zijn gedachten. Hij voert een gesprek met zichzelf, zoals wij dat ook dagelijks doen, praten in jezelf. Deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige deze vrouw is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Het eerste wat Simon zijn pijlen opricht, is op de Heere Jezus. En die beschouwt hij als een profeet. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de Heere Jezus zich presenteert op dit moment onder het volk. In ieder geval hoe de Farizeeën en schriftgeleerden tegen deze profeet en leraar aankijken. We hebben deze man leren kennen in de synagoge waar hij het woord van God verkondigt. Lucas is degene die dat voortdurend benadrukt, dat de Heere Jezus vooral in de synagoge het woord van de Heere uitlegt. En meer dan eens gebeuren tijdens die dienst bijzondere dingen. Simon beschouwt hem dus ook in zekere zin als een soort collega. Ook hij, Simon de Farizeeër, is doorkneed in de schrift. En ook hij wordt voortdurend geraadpleegd door mensen om hem heen wat de Bijbel zegt over bepaalde praktische, concrete, dagelijkse onderwerpen. Waarbij de mensen zich steeds afvragen hoe moet Gods woord in deze situatie en op dit moment in mijn leven gehoorzaamd worden. Simon geeft daar leiding aan. En hij beschouwt de Heer Jezus als een van zijn collega's. Maar daar houdt het dan ook vervolgens mee op. Want in tegenstelling tot die andere collega's die Simon heeft uitgenodigd en met alle eer heeft binnengehaald door hun te begroeten met hun kus. Een van zijn knechten het opdracht te geven om hen te zalven met olie op het hoofd, zodat zweet als het ware, die zweetlucht van die warme dag, die reis die ze misschien achter hen hebben liggen, wordt weggenomen. Hun voeten ook te wassen, zodat ze op een ontspannen wijze zo meteen ook kunnen aanliggen aan de feestmaaltijd die Simon heeft aangericht. Alles wat hij voor zijn vrienden overgehad heeft, dat heeft hij niet over voor deze man. Hij is dan wel een profeet, maar Simon heeft het niet zo op hem. Dat weet Jezus ook. En dat was ook de boodschap die Simon zonder woorden tegen Jezus zei. Je mag hier dan wel zijn. Ik heb je dan wel uitgenodigd. Maar voor de rest hebben we niets met elkaar. Ik stip het even aan, gemeente. Wat een opzoekende zondaarsliefde van Christus om dan alsnog naar binnen te willen gaan. Om niet bij de deur van Simons huis te zeggen, Simon, als je me zo behandelt, dan hou ik de eer aan mezelf en ga ik wel verder. Dan loop ik ergens naar binnen waar ik wel een warm welkom mag ontvangen. Nee, hij laat dat gebeuren. Niet alleen met het oog op deze zondares, maar ook met het oog op Simons behoud. De meeste woorden die de zaligmaker spreekt, zijn gericht tot Simon. en niet tot die zondares. Simon, ik heb je wat te zeggen. Want dat is het volgende wat opvalt, gemeente. Simon denkt niet alleen dat deze man een profeet is, hij heeft ook hoogachting voor de profeten. Simon ziet voor zijn ogen wat er gebeurt. De deur gaat heel zachtjes open tijdens die feestmaaltijd. Stilletjes schuifelt deze zondige vrouw naar binnen. En zonder een woord te spreken staat ze achter de voeten van de zaligmaker. En ze weent, hartstochtelijk huilt ze. Zozeer zelfs dat ze in staat is om met de vloed van haar tranen Jezus' voeten te bevochtigen. En met het lange haar dat ze mag dragen, zijn voeten af te drogen. Simon ziet het. Hij ziet wat ze doet. En geeft daar geen acht op. Hecht daar geen waarde aan. Gaat er met zijn grote godsdienstige schoenen opstaan om het te vertrappen. Wie hij wel in het vizier heeft, is deze profeet. Tenminste, hij zei dat hij een profeet was. Maar nu valt in de ogen van Simon de Farizeeën Jezus uit Nazareth door de mand. Hij blijkt geen profeet te zijn, want een profeet weet wat er omgaat in het hart van iemand en verstaat ook iemands gedachten, kent iemands leven, weet zich daarom ook op afstand te houden van deze zondares, want als je haar aanraakt, dan word je zelf onrein en zelf onheilig en maak je duidelijk voor het oog en oor van iedereen dat je met haar contact wil hebben, omgang wil hebben. En volgens de theologische opvattingen van Simon zou een profeet dat nooit doen. Ik sta even stil bij de gedachte van Simon, gemeente, en ik wil vooral stilstaan bij wat deze vrouw in het tweede punt dus zegt. Hier ontmoeten we iemand die opgegroeid is bij de Bijbel, die Gods woord dagelijks leest, die het ernstig neemt. Die zich dagelijks bezighoudt met de vraag, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Die respect ontvangt en hoogachting heeft onder het volk. De mensen benaderen hem met respect en ontzag, leggen hun vragen aan hem voor. Man van status, van gezag. En met alles wat Simon weet, kent hij Christus niet. En hij mist hem ook niet. Dat vind ik een van de meest aangrijpende momenten in deze geschiedenis. Simon kan precies vertellen, denkt hij, wie een profeet is en hoe hij zich heeft gedragen. Rondom de tafel waar Simon zijn gasten heeft uitgenodigd, gaat alles volgens het gebod van Mozes en de uitleg van de rabbijnen. Hij heeft Jezus uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd. Maar hij kent Christus niet. Dan zitten we eigenlijk al meteen in het begin van zondag 7. Worden dan alle mensen zalig? Nee, is het antwoord. Niet alleen mensen buiten de kerk, ook mensen in de kerk gaan verloren als ze Christus niet kennen. Ook mensen die in het ambt staan gaan verloren als ze Christus niet kennen. Ook predikanten die Christus niet kennen gaan verloren. Ook avondmaalgangers die Christus niet kennen, gaan verloren. Daarom deze indringende vraag, voordat ik met u verder ga. Wat voor beeld heeft u van de Heere Jezus Christus? Kunt u hem uittekenen? Weet u raad met hem? Gaat uw hart uit naar hem? En al durf je nog niet voor jezelf te zeggen, hij is ook mijn zaligmaker en mijn borg. Maar je weet wel precies te omschrijven wie hij voor jou zou kunnen worden. dat je zoveel schoonheid, heerlijkheid, de gestalte in het werk en in de persoon van de Heere Jezus Christus hebt mogen leren zien. Dat je hart vol van Hem is. Al durf je nog niet te zeggen, mijn Heere Jezus en mijn zaligmaker. Aan deze ene tafel zitten twee mensen. Simon en Jezus. En Simon gaat verloren. Want hij weigert te buigen voor Jezus. Aan één tafel. En toch hem niet kennen. Ligt dat aan de zaligmaker? Nee. De zaligmaker is juist op zoek naar het hart van Simon. Hij laat hem niet verloren gaan. Hij weet wat hij denkt. En de Heer Jezus had ook bij zichzelf kunnen denken. Nou, dit denkt Simon van mij. Laat hem dan maar gaan. Als ik al bij de deur zo behandeld word. En nu aan tafel zo bekeken wordt. Zo minacht wordt. Dan ligt het toch aan Simon. Hoort u in die vraag die de Heere Jezus aan Simon stelt. Simon, ik heb jou wat te zeggen. Het liefdesverwijt van de zaligmaker doorklinkt. Dat hij op dit moment als Simon in zijn geweten wordt getroffen. Beukt op het hart van deze Simon de Farizeeër om binnen te kunnen komen. En hem te ontdekken aan zijn eigen gerechtigheid. Om zo plaats te maken voor de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Maar gemeente, dit is niet uniek wat hier gebeurt in het huis van Simon de Farizeeër. Een moment, één keer in de geschiedenis. Het is menigeen die het woord van de Heere mag bedienen overkomen. Het overkomt mij, overkwam mij ook wel eens. Als je maandagmorgen wordt opgebeld door een gemeentelid. En die soms wel met de deur in huis valt en tegen je zegt, dominee, wie heeft u over mij gesproken? U begrijpt dat je dan overrompeld bent. Ik zeg, ja, ik heb niemand gesproken over je. Maar gisteren in de preek zei u dit en dat. Het was alsof u bij ons aan de keukentafel hebt gezeten. Ik heb het eerst thuis nagevraagd aan de kinderen of een van de kinderen gesproken heeft met de dominee. Nee, de dominee was niet thuis. Zat niet aan de keukentafel. Heeft niemand gesproken, niemand heeft hem gebeld. Zou dat niet iets te maken hebben, gemeente, met de profetische bediening van de zaligmaker onder de prediking van het evangelie? Misschien herkent u dat wel. Dat op die bewuste zondag in de prediking, het zij van uw eigen dienaar, het zij van een gastpredikant, zomaar opeens dat fragment in die preek kwam. En dat viel één op één samen met waar jij op dit moment in het leven staat. En dat je gewoon verstijfd in de kerkbank zat. En bij jezelf dacht, hoe weet die man dat eigenlijk? Nou, dat weten wij niet. Dat weet alleen hij. Die tegen Simon zegt, Simon. En vul nou vanavond eens je eigen naam in. Ik heb jou wat te zeggen. Als zo'n broeder of zuster me belt op maandagmorgen. En op een gegeven moment doorkrijg wat er aan de hand is. Dan zeg je dat natuurlijk als eerste. Dat was ik niet. Dat was de Heer. En dan moet je de telefoon neerleggen. En je knieën buigen. En aan God vragen wat hij met dat moment in die preek bedoelde te zeggen. Dat heeft u toch ook gedaan, of niet? Het zijn niet alleen de mooiste dingen die soms in de prediking beantwoord worden. Verschillende keren heb ik het ook meegemaakt in de achterliggende jaren. Dat zonder dat ik het wist, opeens zonder concreet bij de naam werden genoemd, die één op één samenvielen met een zondige situatie in ons persoonlijk leven. En dat die broeder of die zuster thuis kwam en door de knieën ging in de kring van zijn gezin. Een schuld beleed. Dat hoor je gelukkig achteraf. Maar die persoon begreep het. Ik, de Heere, heb jou nu wat te zeggen. Die schuldbrief kwam thuis. Maar Simon herpakt zich. In die reactie, meester, rabbi, leraar, zeg het. Hij stelt zich dus op als een leerling van de zaligmaker. Zo doet hij zich voor. Terwijl hij ten diepste geen achting heeft voor de persoon van de leraar en hem veracht. Wat Simon denkt. Hij denkt Bijbels, denkt hij. Hij denkt de Bijbel aan zijn kant te hebben. Zo stelt hij zich op. Maar hij kent de zaligmaker niet. Ik kijk even naar zondag 7. Daar wordt gevraagd, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden in aannemen. Stelt u zich nou eens voor, gemeente, dat dit korte antwoord zondag 7 zou zijn. Hem die je door een waar geloof worden ingelijfd. Dan zou u vanavond, en ik ook, met de vraag blijven zitten, maar wat is dan een waar geloof? Helemaal als je kijkt in de spiegel van Simon. En wat lijkt hij soms zoveel op ons, of niet? Met wat je denkt, hoe je kijkt, hoe je reageert. Hoe je die vraag weet te pareren, ik heb u wat te zeggen, meester. Zeg het maar. Terwijl je hart bonkt. En je geweten klopt. Het zal toch niet waar zijn dat hij weet wat ik denk. Mag ik, voordat ik de stap zet naar het tweede punt, u en mezelf een vraag stellen. Heeft u ook wel eens in de spiegel van Simon gekeken? En u kon bij dat eerste punt op twee manieren luisteren. Net zoals Simon keek naar die zondares. Zo keek u naar Simon. Simon keek neer op die zondige vrouw. En zo zat u in het eerste punt misschien te luisteren naar Simon. En maar dat zal mij nooit overkomen. Of zag je jezelf ook zitten, gemeente? Een tafel bij Jezus. De Bijbel op tafel. Met je geestelijke vrienden misschien eromheen. Dat we eigenlijk ontzettend veel op die Simon lijken, of niet? Met onze verkeerde gedachten van de Heere. Onze verkeerde beelden van wie God is en hoe hij werkt. En dat we ook in staat zijn om met die verkeerde gedachten en beelden een ander de maat te nemen. En onszelf buiten kritiek te houden. Wat een opzoekende zondaarsliefde van de zaligmaker. Dat hij blijft zitten. En Simon aan. Spreekt. Laten we kijken, gemeente, naar die zondares. Maar nu niet met de ogen van Simon. Ook niet met de ogen van die zondige vrouw. Maar als we antwoord willen krijgen op de vraag, wat is nou een waar geloof? Zullen we allereerst moeten kijken met de ogen van Christus naar deze vrouw. Want waar begint dat ware geloof van deze zondares? Is dat op het moment als zij achter de voeten van Simon de Farizeeën staat? Nee, dan is haar hart al vol van geloof. Is dat op het moment als ze misschien met een kloppend hart van angst de deurklink van het huis van Simon de Farizeeër heel voorzichtig naar beneden duwt en zachtjes naar binnen sluipt, dan is haar hart al vol van geloof. Is dat op het moment dat ze naar de winkel snelt om een albasten fles vol kostbare parfum te halen, omdat ze zometeen de voeten van de zaligmaker wil zalven? Nee, op dat moment is haar hart al vol van geloof. Lucas geeft het antwoord aan het begin van de geschiedenis. Laten we maar even kijken, gemeente. Vers 36. Een van de Farizeeën, zijn naam wordt nog niet genoemd, Jezus noemt voor het eerst die naam, bad hem dat hij met hem aat. En ingegaan zijnde in het huis van de Farizeeën zat hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij Jezus in het huis van die Farizeeër aanzat, bracht een albasten fles met zalf. Je hoort in dat woord verstaande het geloof dat post heeft gevat in het hart van deze vrouw doorklinken. Lucas gebruikt trouwens ook een heel zwaar woord. Een woord dat iets anders betekent dan ze ving ergens op de markt dat de Heer Jezus gesignaleerd was. Hij was dat huis van Simon de Farizeeër binnengelopen en op dat gerucht gaat ze vervolgens af. Nee, ze doorzag het. Ze verstond het. Ze begreep het. Wat begreep ze? Wel niet het adres waar Simon woonde, want dat wist die zondares al voordat de Heer Jezus in dat huis van Simon de Farizeeër aan tafel zat. Zij kende Simon en Simon kende haar. Maar ze doorzag wie Jezus is en hoe hij benaderd mag worden. Ook al zit hij in het huis van een Farizeeër. Hij is dezelfde als dat hij op de markt is. Dezelfde, die kring van zijn discipelen. Dezelfde in het vertellen van de gelijkenis van de verloren zoon. Dezelfde in de omgang met mens, ook in het huis van Simon de Farizeeër, is en blijft Jezus dezelfde. Want wie is Jezus? Vragen we maar even aan de evangelist Lucas. Nou, daar heeft Lucas wel een uitleg bij. Gemeente, neemt u dat even mee vanavond. Als u een evangelie leest, de geschiedenis in een evangelie, let dan ook op de verbanden. En dat geldt met name ook voor dit moment. Lucas heeft het hier niet voor het eerst over de zaligmaker. Vanaf het begin vertelt Lucas wie de Heer Jezus is, hoe hij heet. Hij heet Jezus en de engel legt dat aan Maria uit, wat er allemaal in die naam doorklinkt. Maar Lucas beschrijft vervolgens hoe de Heer Jezus gaat prediken. En hij zet de prediking in met de woorden dat de Heer Jezus gekomen is, predikende de vergeving van de zonde. En het is de Heer Jezus die dat ook als een van de eerste zegt. Als hij gaat preken in de synagoge van Capernaum en de profeet Jesaja leest Jesaja 60, dan zegt hij het: ik ben gekomen om de gevangenen vrijheid te geven, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. De treurigen van Sion te beschikken, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad is los voor een benauwde geest. En dat klinkt door in die opmerking. Die zondares verstaat dat deze Jezus daar is. Ze verstaat het. Nee, ik moet het scherper zeggen. Ze verstaat hem. Jezus. En daar wordt het geloof zichtbaar. Het geloof verstaat wie Jezus is en voor mij wil zijn. En dat mist Simon, terwijl hij aan tafel zit bij Jezus. Hij verstaat hem niet. Mag ik, voordat ik verder ga, gemeente, even naast u en aan mezelf komen zitten? Weet u ook wie Jezus is? Kun je met hem omgaan op een manier waarin hij wordt verheerlijkt? Want dat contrast, dat verschil, dat wordt hier op zo'n pijnlijke wijze zichtbaar aan de tafel bij Simon de Farizeeër. De onbehouwenheid van Simon tegenover de geloofshandelingen van deze zondares. Zij verstaat wie Jezus is. Hoe zij dat heeft verstaan, dat laat de evangelist liggen. En dat mogen we dus, gemeente, ik benadruk dat maar opnieuw, dat mogen we uit eerbied voor God de Heilige Geest niet gaan invullen. Hoe de Heilige Geest is gaan werken in het hart van deze zondares, daar weten wij twee dingen van. In de eerste plaats gebruikt de Heilige Geest daarvoor altijd het middel van het woord, het evangelie. Of zoals zondag 7 dat zegt, een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij, volkomen vergeving der zonde geschonken is uit louter genade, alleen om de gerechtigheid van Jezus Christus wil. En dan gaat zondag 7 verder, hoe weet u dat? Dat weet ik uit het evangelie. Uit eerbied voor God de Heilige Geest, hoe Hij werkt in het hart van een zondaar, moeten we hier blijven stoppen bij de grens die de Schrift ons trekt. En daarin horen we ook het woord van Christus zelf doorklinken. Wanneer Hij in gesprek is met een collega van Simon de Farizeeën, Nicodemus, en is het de Heer Jezus die in Johannes 3 vers 3 benadrukt, Nicodemus, de geest blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. De neerslag van Johannes 3 vers 3, gemeente, zien we ook in de Dordtse leerregels. Vergun me even dit uitstapje. De paragraaf in hoofdstuk 3-4 waarin de wedergeboorte wordt uitgelegd. En dan is de insteek van de Dordtse leerregels heel terughoudend. Dit grote wonder dat nog veel groter is dan de schepping van hemel en aarde, kunnen wij nooit met ons verstand doorgronden, verstaan, analyseren of ontleden. Ik zou dan ook tegen deze broeder of zuster vanavond in ons midden willen zeggen, stop bij de grens die de Schrift trekt. Ook als het gaat om de vragen van uw eigen hart. En begin bij de vraag die het woord vanavond door deze geschiedenis aan u stelt. Wat dunkt u van de Christus? Verstaat u hem? Als we aan deze zondares op de markt zouden vragen, als ze daar staat bij dat kraampje om die fles te kopen met albast, de fles met die zalf, zeg, voor wie koop je dat? Dan zouden ze dat precies aan u kunnen vertellen, voor wie ze dit flesje aanschaft. Als ze zouden zeggen, ja maar, dan geloof je, dan zou ze gillend wegrennen. Dus een vrouw worstelt niet met de vraag, heb ik een waar geloof? Deze vrouw heeft maar één ding dat haar beweegt, één iemand die haar beweegt. Dat is Christus. Hoe mag ik hem omhelzen? Ziet u haar daar binnenkomen? Een hart vol van geloof. En dat geloof uit zich door de liefde. Die twee zijn onafscheidelijk, gemeente. Laten we die twee ook bij elkaar houden. Er is geen geloof zonder liefde. En er is geen liefde zonder geloof. Ze staat daar in alle rust en eenvoud achter de Heer Jezus Christus. Laat het maar even lezen, gemeente. Keer op keer als je die passage leest, vers 38, dan ontroert ons dat toch, of niet? Vers 38, staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste ze voeten en zalfde ze met de zalf. Deze zondares weet hoe ze om moet gaan met de zaligmaker, maar vooral ook hoe ze om mag gaan met de zaligmaker. Ze hoeft geen toestemming aan deze Heer Jezus Christus te vragen om achter zijn voeten te gaan staan. Nee, ze heeft dat verstaan in de prediking van de Heer Jezus. Lucas onderstreept dat vooral in de hoofdstukken voorafgaande aan deze geschiedenis. Dat de zaligmaker meer dan één zegt dat hij gekomen is om te roepen, niet rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En ze heeft de lokstem en de roepstem van Christus gehoord. De Heilige Geest heeft Christus' stem verzegeld in haar hart en geeft haar deze drang, zodat ze niet meer thuis kan blijven, maar naar hem moet gaan. En als ze binnenkomt, staat ze niet onbeholpen te kijken, wat moet ik nou eigenlijk doen? Maar het geloof is heilig slim. Dat is afgestemd op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat heeft deze vrouw van huis uit niet meegekregen, dat heeft u ook niet. Dat heeft ze ook niet ontdekt toen ze aan haar schuld en zonde werd ontdekt. Nee, dat heeft de Heilige Geest al luisterend naar het woord in haar leven bekendgemaakt. Dat ze niet alleen hartelijk welkom is bij een zaligmaker die gekomen is om te roepen en zalig te maken, niet rechtvaardigen, maar zondaren. Maar dat ze ook zo met deze zaligmaker om kan en om mag gaan. Hij wordt daar niet boos om. Maar blijft liggen. En laat dit gebeuren. Wat laat hij gebeuren? Dat ze wenend vanwege haar schuld, haar liefde uit tot deze schuld overnemende borg. Dat laat Christus gebeuren. Boven dit moment hier in het huis van Simon de Farizeeër staan de woorden geschreven, maar ik zal zwijgen in mijn liefde. De enige die spreekt is Simon. Bij zichzelf. En de enige die het recht heeft om wat te zeggen, zwijgt. En dat is Jezus. Ligt daar ook niet, gemeente, de zekerheid van het geloof? Geloof is nooit zeker van zichzelf. Het geloof is wel zeker van Christus' gewilligheid. Het geloof heeft geen kracht in zichzelf. En daarom rust het geloof in de almacht en de volkomenheid van deze borg en zaligmaker. Het geloof weet niet zoveel te zeggen. Maar van Christus hoeft een gelovig ook niet zoveel te zeggen, als het geloof maar handelt met het oog op de eer en verheerlijking van deze zaligmaker. Wenend maakt ze zijn voeten nat. Het is met eerbied gesproken, gemeente, alsof Jezus al klaar lag om deze vrouw te ontvangen. Wat moet dat een aantijging zijn geweest voor Simon, of niet? Ik denk dat Simon een half uurtje voordat de eerste gasten binnenkwamen nog even die feestzaal binnenkwam. En even kwam inspecteren. Staat de tafel goed? De banken goed? Waar leg ik de gasten neer? Waar zet ik de hoofdgerechten neer? Zijn de tafellakens keurig glad gestreken? En heeft elke gast een plaats gegeven? Maar wat Simon niet door had, was hij op dat moment gebruikt het als een instrument in de handen van deze zaligmaker. Die wist dat er in de stad nog een vrouw zat, die Simon niet had uitgenodigd, maar Jezus wel. En hij ontving haar. Achter zijn voeten. Het is maar heel subtiel, gemeente, maar Lucas benadrukt dat. Achter zijn voeten. Dat betekent dat we dus vanuit Christus om moeten kijken. Om te zien wie er achter Jezus' voeten staat. Dat zegt allereerst iets over het ware geloof. Dat gaat niet uit van de zondaar, de zondares. Nee, laten we maar gewoon eens kijken, gemeente, wat er staat in zondag 7. Leest u even met me mee. Er staat: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Ze verstaat het woord. Maar ook een vast vertrouwen dat ik heb. Het welk de Heilige Geest, en die werkt vanuit Christus naar een zondaar, om een zondaar te brengen tot Christus. De Heilige Geest werkt nooit buiten Christus om. Die zal mij verheerlijken, zegt de zaligmaker. En we horen het vanmorgen al in de woorden van het doopsformulier, die ons tot toe-eigenen dat wat wij in Christus hebben. Hij zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Want dat is ook de lijn van zondag 7. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken is. Van God geschonken is. Niet wat ik van God moet aannemen. Van God geschonken is. Dat begint allereerst met de gave van Gods liefde. Die daar ligt. Die ene bank. Bij Simon. Aan tafel. De onuitsprekelijke gave. Van Gods eeuwige opzoekende zondaarsliefde. Belichaamd. Door zijn zoon. Dat legt God open aan tafel bij Simon de Farizeeën. Simon snapt er helemaal niets van. Hij kijkt er helemaal aan voorbij. Maar als die deur open gaat en die zondares Christus daar ziet liggen, dan ontmoet ze hem niet voor het eerst. Ja, wel misschien lichamelijk. Maar ze ontmoet een Heere Jezus Christus die ze heeft leren kennen in het gewaad van het woord. En ze herkent hem en weet hoe ze met hem moet omgaan. Geloof heeft altijd iets hebberigs gemeend. Dat kan niet wachten. Totdat het geloof omhelst. Maar het geloof is ook altijd gericht op God. Dat weet dat de Heere geen van zijn beloften laat vallen. Maar dat God het verplicht is aan zichzelf en aan zijn eer. Om zijn woord ook na te komen. Van God geschonken. Achter Jezus staat die vrouw. Maar het is wel een Christus die door de Vader geschonken is. Voor deze vrouw. En ook, ik haast me dat te zeggen, aangeboden wordt aan Simon de Farizeeër. Maar die spuugt op Gods gave. Die minacht Christus opzoekende zondaarsliefde. En rechtvaardigt zichzelf. Voordat we een stap maken, gemeente, naar het laatste punt. Dat laatste punt is ook heel bewust kort trouwens. wil ik twee dingen zeggen. In de eerste plaats deze opmerking in de richting van hen die de Heere Jezus Christus mogen leren kennen. Staat u samen met deze zondares op dit moment ook achter Jezus' voeten? Wenend. Vol liefde tot deze zalig maken. Vol heilige geloofshandelingen. Ze voeten bevochtigend met de tranen van droefheid en schuldbesef naar God. Ze voeten afwassend met het haar. Steken dat ze zich helemaal verbonden weet met deze zaligmaker. Ze voeten zalvend met die kostbare zalf als uiting van liefde en overgave tot hem. Is dat nog steeds de grondhouding in het geestelijke leven op dit moment? En ik stel die vraag eigenlijk ook naar aanleiding van zondag 7. Daar staat het voortdurend in de tegenwoordige tijd. Wat is een waar geloof? Er wordt niet gevraagd hoe kwam je tot het geloof. En vertel er eens wat van vanuit het verleden. Nee, hoe is het nu? Hoe is de beoefening van het geloof op dit moment in het leven van u? Die weet door het geloof. Wie Christus is, staat u nog achter hem? Ik stel die vraag niet voor niets, gemeente. Ik stel die vraag allereerst met het oog op de eer van God. De heerlijkheid van Christus. Maar ik stel het ook met het oog, de vraag met het oog op het welzijn van uw geestelijk leven. Wat gebeurt er als u niet meer achter hem staat? Dan ligt hij niet meer tussen. Tussen u aan de ene kant en iemand als Simon de Farizeeër aan de andere kant. Trek de lijn maar even door naar zondag 23. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen alle geboden van Gods had gezondigd, geen daarvan had gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Simon, die vrouw weet nog veel beter dan jij dat ze een zondares is. Kijk maar. Daarom staat ze achter zijn voeten. Alleen op die plaats hoeft ze niets meer te zeggen dan alleen maar haar liefde te uiten tot Christus. In de wetenschap dat deze zaligmaker tussen haar aan de ene kant en de rest van de wereld aan de andere kant ligt en op die plaats het voor haar opneemt. Simon, ik heb jou wat te zeggen. Maar als Christus gaat praten, gaat het niet meer over hemzelf, maar over die zondares. Daar ligt toch de rust, de vrede, de geborgenheid, de bescherming, achter de voeten van de zaligmaker. Daar ligt toch de beoefening van die klare geloofstaal hier in zondag 7. Van God geschonken is. Ik heb niets achter Jezus' voeten. Maar ik heb mijn handen vol aan Jezus die voor mij ligt. En daar ligt nu ook de zekerheid. Van het geloof. Simon, ik heb u wat te zeggen. Wat is dat een heerlijke borg, een zaligmaker, of niet? Als je dat weet, dat plaatsje achter de zaligmaker. Dat hij spreekt. Dat hij het voor je opneemt. Dat hij die tegensprekers het zwijgen oplegt. En dat hij zo opkomt voor zijn eer en voor zijn werk in uw en jouw leven. Terwijl je alleen maar achter hem hoeft te gaan staan. De tweede opmerking, gemeente. Deze zondares moest naar het huis van een farizeeër om achter de zaligmaker te gaan staan. Wij zouden zeggen, als we dat zouden bekijken vanuit de ogen van deze zondige vrouw, ze moet naar het hol van de leeuw. En dat is waar. Kijken we er tegenaan vanuit de ogen van de zaligmaker, dan zeggen we tegen elkaar, Christus is in het hol van de leeuw. Want Simon de farizeeër is een van zijn toekomstige moordenaars. Maar zelfs op die plaats schaamt Jezus zich voor een zondares niet. U hoeft vanavond niet naar het huis van Simon de Farizeer. Maar in het gewaad van het evangelie komt deze zaligmaker vanavond tot u. En in zijn naam mag ik het vanavond tegen een ieder van u zeggen. Achter de voeten van deze zaligmaker is plaats voor elke zondaar en zondares hier in de Bethelkerk. Wat houd je tegen? Achter de voeten van de zaligmaker te gaan staan. Je haren te ontbinden om dat beeld maar te gebruiken. Je leven uit te storten voor hem. Niets te zeggen. Dat hoeft ook niet. Hij weet wie je bent. Maar de wetenschap dat Jezus weet wie ik ben. En mij een plaats geeft achter zijn voeten. Dat geeft toch een gebroken hart en een verslagen geest, of niet? Dan knakt dat toch. Dan ga je toch door je knieën. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand hier is die zegt Christus te kennen zonder een gebroken hart en een verslagen geest. Dan ken je de zaligmaker niet. Daar waar hij de schoonste onder de mensenkinderen wordt, breekt hij door de liefde alles van jou en mij af. Maar wat bent u vanavond, gemeente? Nu komen we ook op het snijvlak van het evangelie terecht. Dit evangelie is niet alleen een rots der zaligheid voor zondaren en zondares. Het is ook een steen des aanstoots voor hen die alles willen, behalve achter de voeten van de zaligmaker te gaan staan. Met de Bijbel in de hand kun je Jezus veroordelen en jezelf rechtvaardigen. Ben je daar niet eens bang voor geworden? En dat je met al je kennis en theologie buiten Christus blijft. Met al jouw gedachten. En waar je die gedachten aan ook ontleent. Ze ontspruiten niet aan het zaligmakende werk van de Heilige Geest. Dat je buiten de zaligmaker blijft. En hij dus buiten jou blijft. Omdat je ervoor past, en dat had Simon ook gemogen, gemeente, om op te staan van zijn plaats, om die tafel te gaan lopen. Hij weet, deze man leest mijn gedachten en doorgrondt mijn hart. En achter die zondares te gaan staan, samen met haar, wenend, Jezus voeten bevochtigend en afdrogend met het gewaad van zijn godsdienstig kleed. Maar hij blijft zitten. Het derde punt, gemeente, ik zelf vanavond tegen u, dat is heel kort. Als de Heer Jezus met Simon heeft gesproken, ik laat dat moment in dat gesprek maar liggen, draait hij zich om. Kijkt u maar even met me mee. Vanaf vers 47. Hij zegt eerst tegenover Simon, de zonden van die vrouw zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. En hij draait zich dan om, vers 48, en zegt het tegen deze vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Er zijn vele mensen in de loop van de geschiedenis, tot op de dag van vandaag, en ook in onze gemeente, ook onder degenen die de Heere mogen vrezen, die vers 48 houden voor het moment dat het ware geloof doorbreekt. En ik hoop dat u vanavond deze les meeneemt vanuit deze geschiedenis. Dat ware geloof in het hart van deze zondige vrouw werd gewerkt door de Heilige Geest toen ze thuis zat. En van Jezus hoorde en verstond wie hij was en vervolgens zo ging handelen. Er zijn veel mensen die wachten op het moment dat de Heere Jezus zich omkeert. En één op één tegen u zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dat kan de zaligmaker inderdaad ook doen en vaak doet hij dat ook in het leven van zijn kinderen. Maar hij doet dat wel in de weg van de middelen. Dat doet hij niet door een droom. Want dromen zijn bedrog. Dat doet hij niet door een visioen. Ik heb mensen gesproken die Jezus in een visioen hebben gezien, in hun slaapkamer of op een andere plaats. Ik durf het met een visioen niet aan te doen, de eeuwigheid, u wel? Dat doet hij ook niet door een hoorbare stem ergens te laten klinken. Dat doet hij door de middelen die hij zelf heeft ingesteld. En dat is allereerst het woord en daarnaast de sacramenten. In die weg spreekt de zaligmaker persoonlijk van hart tot hart. Uw zonden zijn u vergeven. Dat worden ze niet op dit moment dat Jezus tot die zondares spreekt. De zonden van deze zondares waren al vergeven toen zij verstond dat Jezus in het huis van die fariseer aanzat. En ze thuis niet meer kon uithouden. Maar uit moest gaan naar hem. Schuilen moest achter de voeten van Christus. En hem al haar liefde vanuit een gebroken hart te bewijzen. Het kan best zijn dat de Heere deze weldaad, mag ik dat woord vanavond gewoon eens zo noemen, de persoonlijke zekerheid van de vergeving van de zonde onthoudt. Dat is aan hem. Toch gemeente. Het gaat me niet in de eerste plaats om die zekerheid dat mijn zonden vergeven zijn. Als de Heere maar niet mij die plaats onthoudt achter Jezus voeten. Al moet ik misschien voor de rest van mijn leven tobben met de vraag. En ik bedoel dat nu positief tobben. Tobben met de vraag, zijn mijn zonden nou wel of niet vergeven? De liefde van Christus op deze plaats, achter zijn voeten, drukt die vraag steeds meer naar de achtergrond. Omdat hij langzaam maar zeker alle aandacht opeist voor zichzelf. En wat ligt er in het gelovig omgaan met deze Heer Jezus Christus? Zoveel waarde, schatten opgeslagen. Wat ligt er ook zoveel heerlijkheid in het zien van deze zaligmaker. Ook al durf ik het niet te zeggen. Mijn zonden zijn vergeven. Maar Christus bindt zich aan de middelen. En dat betekent dat wij als zondaar en als zondaressen gebonden zijn aan Jezus' middelen. Dit zijn dus de liefdesvoertuigen waarmee Christus zijn liefde verzegelen wil in het hart en leven van zijn volk en kinderen. Jezus zich omkerende, keek die vrouw aan en zei tot haar: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Pas aan het eind valt het woordje geloof. Terwijl wij met onze nieuwsgierigheid soms al aan het begin beginnen te peuteren en te peuren om te zien waar het geloof ontstaat. Staat het in het evangelie aan het eind. Het gaat ook niet om het geloof. Ik heb altijd een lichte aversie tegen mensen die hun mond vol hebben van geloof. En niet of nauwelijks wat kunnen zeggen over de Heer Jezus. Nee, onderweg naar het huis van Simon de Farizeeër houdt deze vrouw zich niet bezig met de vraag: heb ik nu wel of niet het ware geloof? De liefde van Christus trekt zo hard, daar heeft ze haar handen vol aan. Zij heeft haar hart verloren aan hem, wiens hart open staat voor haar. En valt snikkend op de grond achter zijn voeten. En beoefent het geloof op een heerlijke, gezonde wijze. Terwijl ze dat zelf misschien niet eens doorheeft, want al haar aandacht wordt opgeëist door de persoon en de weldaden van de Heer Jezus Christus. Want het geloof vestigt de aandacht niet op zichzelf, nog op de gelovigen. maar eist alle aandacht en eer op voor Jezus Christus, de geschonkene van de Vader. En daarom vanavond laten we die vraag in het licht van zondag 7, of ik weet dat mijn zonden met zekerheid ook vergeven zijn, maar even laten liggen. Die vraag wordt vanzelf beantwoord als ik achter de Christus sta. Mijn hart uitstort voor hem. Dan is het misschien wat minder belangrijk om te horen, uw zonden zijn u vergeven, dan te mogen weten, ga heen in vrede. Ik zeg het misschien aan het einde van de preekgemeente een klein beetje ondeugd. Maar ik kan me voorstellen dat deze zondige vrouw dat laatste woord van de Heer Jezus niet heeft gehoorzaamd. Begrijpt u wat ik bedoel? Ga heen in vrede. Wie weet wat het is om te staan op deze plaats bij deze zondares, wil daar nooit meer vandaan gaan. Schreeuwt en snikt het uit. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? Niets is er buiten Christus waar ik in kan en wil rusten. Amen.